Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Het verhaal wat ik net aan de kinderen vertelde was bij mij vroeger bekend als dat de Heere God wonderen wil doen om ons gelukkig te maken. Hij maakte blinden ziende, hij liet verlamden lopen en hij veranderde water in wijn. En op zich wil de Heere Jezus ons ook wel gelukkig maken, of beter gezegd, hij wil ons vreugde en blijdschap in ons leven geven. Maar niet alleen om zomaar om door een bruiloft succesvol te laten verlopen. Daar is de komst van de Heer Jezus als vlees geworden zoon van God veel te groots voor. Te onzagwekkend. Ja, hij wil mensen blijdschap geven, maar dan in een veel diepere betekenis dan het geluk van een moment. Of zelfs een aardse periode. Het betreft een blijdschap, een vreugde die blijft tot een eeuwigheid. En daar wil ik graag in de preek op ingaan. En ik heb ervoor gekozen, omdat we in het begin van het jaar zitten, om als thema te nemen het begin van de bediening van de Heer Jezus. Het begin van een nieuwe fase in Gods plan, als je het vanuit menselijk oogpunt bekijkt. En ik wil lezen Johannes 2 vers 11. Straks lezen we het hele stukje, maar in Johannes 2 vers 11 staat: dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. De eerste week van de Heer Jezus begon eigenlijk al in Johannes 1 vers 19. Althans, dat is een dag eerder, maar daar wordt Johannes de Doper bevraagd door de levieten en de priesters over wie hij is. En hij zegt dat hij de wegbereider van de Messias is. Als de volgende dag de Heer Jezus op de plaats komt waar Johannes aan dopen is, dan wijst Johannes op de Heer Jezus als: zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Daarna getuigt Johannes dat hij de geest heeft zien neerdalen op de Heere Jezus en dat de geest op hem bleef. Hij geeft in vers 34 van hoofdstuk 1 aan dat hij gezien en gehoord heeft dat hij, Jezus, de Zoon van God is. Johannes heeft dit God zelf uit de hemel horen zeggen als je Lucas 3 leest. En er kwam een stem uit de hemel die zei: u bent mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. Weer een dag later staat Johannes weer bij de Jordaan. En twee van zijn discipelen staan bij hem. Andreas en nog een discipel. En die tweede discipel is vermoedelijk Johannes zelf, die het evangelie geschreven heeft. Als hij dan Jezus weer ziet, dan wijst hij zijn discipelen op de Heer Jezus als het Lam van God. En deze twee discipelen gaan Jezus volgen en roepen er nog een discipel bij, Simon Petrus. En ze zeggen: wij hebben de Messias gevonden. Nog weer een dag later ontmoet de Heer Jezus Filippus. En die riep Nathanael. Dit maakt het aantal tot 5 discipelen. En in dit stuk spreekt Nathanael het getuigenis uit dat Jezus de Zoon van God is. De Koning van Israël, zoals vers 50 zegt. Blijkbaar erkende deze discipelen de Heer Jezus al als Messias, de Zoon van God. Terwijl hij nog geen enkel wonder verricht had. Alleen op het getuigenis van Johannes. En op de derde dag van Jezus' bediening gaat Jezus naar een bruiloft en neemt gelijk zijn 5 discipelen mee. En daar komen we bij het stukje, dat wil ik nu helemaal lezen, Johannes 2, vers 1 tot 12. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem: zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar: vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars: wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 watervaten neergezet, stenen watervaten, volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het, riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als het begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna gingen hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En ze beleven daar niet vele dagen. We kennen allemaal dit verhaal, deze wonderbare gebeurtenis. Maar de vraag is waarom Jezus met dit wonder, met dit teken, zijn bediening begint. Wat maakt dit teken zo bijzonder? Het is goed om te beseffen wat het doel van Johannes is als hij zijn evangelie schrijft. Wat wil Johannes ons als lezers duidelijk maken? En daarvoor is het goed om naar Johannes 20, vers 30 en 31 te gaan. Want daar zegt hij in vers 30 dat Jezus veel tekenen gedaan heeft. Veel meer tekenen dan Johannes kan beschrijven. Maar de tekenen die hij heeft opgeschreven zijn bedoeld opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Het doel van de beschreven tekenen zijn dus de godheid van Christus te onderschrijven, te onderstrepen, zijn heerlijkheid te openbaren, zodat wij door het geloof in hem en zijn werk het eeuwig leven mogen ontvangen. En hier gaat het ook om in het evangelie van Johannes. Dat is het doel wat Johannes voor ogen heeft en daarmee de Heere God als we de tekenen die beschreven worden bestuderen. En dat zullen we dus ook uit dit teken moeten halen. Johannes heeft vanaf hoofdstuk 2 tot hoofdstuk 12, vers 37, 7 tekenen beschreven die Jezus voor het volk gedaan heeft. En er zijn 2 reacties mogelijk op de wondertekenen en het onderwijs wat de Heer Jezus geeft. Geloof en ongeloof. Men gelooft er wel of niet dat Jezus de Zoon van God is. En het eindigt met Johannes 12, vers 37, waar aangegeven wordt dat hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, zij, de Joden, niet in hem geloofden. Jezus deed wonderen en tekenen. Wat is er voor verschil tussen een teken en een wonder? Een wonder is een bijzondere, een bovennatuurlijke gebeurtenis die onverklaarbaar is. Een teken heeft echter ook een profetische inhoud. Niet alle wonderen zijn tegelijkertijd tekenen, want de Bijbel koppelt lessen aan de tekenen. Een teken heeft daarom een speciale betekenis. Het wijst op de heilsgeschiedenis. En dat doet de tekenen die Johannes in zijn evangelie beschrijft. U zult Gods woord moeten bestuderen en Gods geest moeten hebben ontvangen om de lessen uit de tekenen te begrijpen. Johannes koos in dit evangelie 7 wonderen uit die hij Jezus voor het volk had zien doen en die het beste duidelijk maken wie Jezus is. Namelijk de Christus, de Zoon van God. Welke tekenen worden in het Johannes evangelie vermeld? Nou, het eerste is dus het water in de wijn veranderen. Het tweede teken gebeurde overigens ook in Kana, was de genezing van een zoon van de hoveling die op sterven lag. En in dit stuk wordt 2 keer aangegeven dat die zoon op sterven ligt. Maar 3 keer zegt de Heer Jezus, maar hij zal leven. Terwijl de Heer Jezus helemaal niet in de nabijheid van die zoon is. En daarnaast is het ook wel kenmerkend dat er een hoveling was die waarschijnlijk geen Jood was, maar een heiden. Waarbij ook zichtbaar is dat het evangelie voor de heidenen is, voor de wereld. Het derde teken wat beschreven wordt door Johannes is de genezing van een verlamde die al 38 jaar verlamd was en bij een bad van Siloam lag. En Jezus ging tussen alle zieken door naar die verlamde man die hem niet kende en die ook niks gevraagd had. Maar hij genas hem wel. Dat is op zich een preek apart waard. De vierde teken is de spijziging van de 5000. Jezus is het levende brood. Het vijfde teken is het wandelen op het water. Jezus heeft macht over de natuurwetten. De zesde teken is de genezing van de blindgeborene. Jezus is het licht van de wereld. Hij laat ons zien. Hij laat ons God en de waarheid zien. En het zevende teken is de opwekking van Lazarus. Nadat hij al 3-4 dagen dood was. Het toont aan dat Jezus macht heeft over de dood. Hij is de opstanding en het leven. Al deze situaties, al deze tekenen die Johannes beschrijft, die tonen onze nood als zondaars. De krachteloosheid, de angst, de doodsstrijd waarin wij van nature verkeren. Maar Jezus laat zien dat God machtig is om hierin te voorzien. En verandering te brengen in onze verloren toestand. De tekenen wijzen op God en leiden ons tot geloof in God. En voor de volledigheid, na Johannes 12 worden er nog twee tekenen beschreven. Maar die zijn alleen maar geopenbaard aan de gelovigen. Dat is de opstanding, hij geeft nieuw leven. En dat is de wonderbare visvangst waarin tot uitdrukking komt dat we in geloof moeten handelen. Terug naar het Bijbelgedeelte. Wat wilde Jezus met het wonderteken? Het veranderen van water in wijn. Wat wilde hij aan zijn discipelen, aan de omstanders en aan ons duidelijk maken? En hoe leren we door dit verhaal, door dit teken, Jezus als zoon van God kennen? Zodat we in hem kunnen geloven. We gaan even een stukje door. Er wordt beschreven, en op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. Het feit dat het staat de derde dag, laat een volgorde van gebeurtenissen zien. We hebben net gehoord wat er in de eerdere twee dagen van zijn bediening plaatsvond. Dat die discipelen naar hem toegegaan zijn. En dat ze hem gevolgd hebben omdat ze wisten dat hij de Messias was. En nu op de derde dag vindt er een bruiloft plaats in Cana in Galilea. En dat zegt hij twee keer expliciet, want in vers 11 wordt ook nog een keer benoemd. De tekenen in Cana in Galilea plaatsvinden. Voor de religieuze leiders kon er geen profeet uit Galilea komen. En toch vindt het hier plaats. En met het noemen van een plaatsaanduiding laat Johannes zien dat het om een historische gebeurtenis gaat. Het is echt gebeurd. En nu op de derde dag gaat Jezus naar een bruiloft en neemt zijn discipelen mee. Het lijkt erop dat de Heer Jezus met de gebeurtenis op de bruiloft in eerste instantie zijn discipelen op het oog heeft. Want in vers 11 staat er weer, en zijn discipelen geloofden in hem. Nou, zoals ik net ook aan de kinderen vertelde, is zo'n bruiloft duren naar Joods gebruik een week. Als gastheer moest je ervoor zorgen dat er genoeg in huis was. Maar hier was dat niet het geval. Er is een tekort aan wijn. En bijzonder dat Maria zich geroepen voelde om aan Jezus te zeggen dat er tekort aan wijn was. Als je vers 5 erbij betrekt, waar ze de dienaar aanspreekt, zei ze dit met een doel. Ze verwachtte wat van haar zoon. Uit het stuk wordt niet duidelijk waarom ze dit verwachtte. Ze wist dat hij de Messias was, de zoon van de Allerhoogste, aan wie de troon van David gegeven zou worden. Dat had de engel Gabriel haar verteld. En net zoals Johannes zou ze kunnen getuigen dat de Heere het lam Gods was. Maar hoe ze wist dat hij een rol zou hebben in het probleem van het tekort aan wijn, wordt niet anders doorgegeven. Toch is zij voorbereid op een goddelijk ingrijpen. In vers 4 reageert Jezus nogal kort af. Vrouw, wat heb ik met u van doen? In dit vers geeft Jezus aan dat Maria niet tussen hem en zijn vader moet komen. Het klinkt voor ons wat bot, maar het is vergelijkbaar met zijn reactie toen Jozef en Maria met de 12-jarige Jezus naar Jeruzalem ging bij Pascha. En hij zoek was en zij hem zochten en helemaal bezorgd waren. Toen zei hij ook, waarom heeft u mij gezocht? Wist u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Jezus heeft een bijzondere een goddelijke bediening. En hij wordt geleid door zijn vader en niet door zijn moeder Maria. En dat zijn uren nog niet gekomen is, zou waarschijnlijk slaan op zijn verheerlijking. Maar daar gaat dit stukje verder niet verder op in. Maria laat zich niet uit het veld slaan door deze reactie en gaat naar de dienaars met de opmerking dat ze moeten doen wat hij hun ook maar zeggen zal. En dan komt het teken zelf. Er waren 6 stenen watervaten waarmee de bezoekers werden gereinigd als ze binnenkwamen. Het waren grote vaten van elk twee tot drie metreten. En een metreet is ongeveer of ruim 39 liter, dus het waren vaten van 80 tot 115 liter. En dat 6 keer. En hoeveel tijd er tussen vers 4 en vers 7 zit, weten we niet. Maar in vers 7 komt de Heer Jezus in actie. Door een opdracht te geven aan de dienaren. En de dienaren doen gehoorzaam wat Jezus hun opdraagt. En vulden de vaten tot de rand toe met water. Dus ongeveer 500, 700 liter. Daarna schepten ze het water, het vocht, uit de vaten en brachten het bij de ceremoniemeester. Hij was de keurmeester en wist niet wat er buiten zijn gezichtsveld had plaatsgevonden. Hij was daarmee een onafhankelijk persoon. Hij proefde datgene wat hem werd aangeboden en constateerde dat het wijn was en niet zomaar wijn, maar goede wijn. Beter dan ze eerst hadden aangeboden aan hun gasten. Dit brengt de ceremoniemeester tot verwondering. Waarna hij naar de bruidegom stapt. En met het beschrijven van deze verwondering wil Johannes laten zien dat er echt een wonder heeft plaatsgevonden. Net zoals hij bij de spijziging van de 5000 ook met verwondering schrijft dat nadat iedereen gevoed was er nog 12 mannen over waren met 5 gerstebroden. Ook in dat stuk gaat het om de overvloed van de zegen die Jezus namens zijn vader uitdeelt. En met de opmerking van de ceremoniemeester dat het hier om goede wijn gaat, wijst Johannes ook naar de Heer Jezus, die de goede wijn is. Net zoals de Heer Jezus later van zichzelf zegt dat hij het ware brood en de ware drank is in hoofdstuk 6. Overigens, en voor alle duidelijkheid, het gaat in dit stuk dus helemaal niet om de alcohol. Alsof Jezus door zijn daad het goed zou vinden dat er veel alcohol gedronken zou worden. De Bijbel spreekt dit frequent tegen. Spreuken 20 vers 1 zegt, wijn is een spotter, sterke drank een onruststoker. Niemand die daardoor gaat zwalken is wijs. Of Efeze 5 vers 18, en wordt niet dronken van wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Nee, het gaat hier niet om alcohol, maar het gaat om datgene wat Jezus zal doen, waarvoor hij gekomen is. En dit brengt ons bij de boodschap die de Heer Jezus ons via dit teken wil vertellen. De watervaten waren bestemd voor uitwendige reiniging. En dit reinigingswater staat in het teken van het oude verbond. Het water wordt veranderd in wijn. De wijn staat voor de innerlijke reiniging. Het is een teken van het nieuwe verbond in Jezus en wijst op het offer van Golgotha. Het is als het ware een voorafschaduwing. De wijn dat een teken is van de verlossing door zijn bloed. In Johannes 6 vers 54 en 55 zegt de Heer Jezus, wie mijn vlees, gesymboliseerd door het brood, eet en mijn bloed, gesymboliseerd door de wijn, drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Net zoals het brood uit de wonderbare spijziging in hoofdstuk 6 een teken is van het levende brood dat de Heer Jezus heeft gegeven aan hen die hem willen volgen, zo is de wijn in dit wonder een teken van het bloed van Jezus. En in vers 11 lezen we dat hij dit wonder gedaan heeft als begin van de tekenen. Er staat, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Ook dat kwam naar voren, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat is ook een van de doelen van de tekenen, het openbaren van zijn heerlijkheid. Bijbelse heerlijkheid betekent zoiets als pracht, schittering, majesteit, verhevenheid of oogverblindende grootheid. Maar dat is vooral een beschrijving op wat de ogen fysiek zouden kunnen zien. Wat zijn heerlijkheid betreft mogen we een verband leggen met Johannes 1 vers 14. Waar Johannes beschrijft dat zij de heerlijkheid van de Heere Jezus hebben gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Doordat het woord vlees werd, kwam Gods heerlijkheid duidelijk tot uitdrukking. Als Johannes het in dit vers heeft over het zien, wij hebben zijn heerlijkheid gezien, dan gaat het niet om gewoon zien, maar om aandachtig kijken, om het tot je door te laten dringen, om het te beseffen. Jezus laat door zijn tekenen en door zijn leven de heerlijkheid van de Vader zien. Een heerlijkheid die de Joden vooral kenden vanuit de beschrijving van het Oude Testament. Zoals bijvoorbeeld Exodus 24, vers 15 tot 17. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. De heerlijkheid van de Heere bleef op de berg Sinaï rusten. Op de zevende dag riep hij Mozes uit het midden van de wolk. De aanblik van de heerlijkheid van de Heere op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als een verterend vuur. Dus de heerlijkheid van God was voor de Joden als een verterend vuur. Of wat de profeet Jesaja zegt. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. En de zomer van zijn gewaad vulde de tempel. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. De een riep tegen de andere: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. Gods heerlijkheid was onzagwekkend, maar voor de Joden ogenschijnlijk onbereikbaar. Toch gaat Gods heerlijkheid veel dieper dan deze magnifieke beschrijving. De heerlijkheid van God is de manifestatie, de demonstratie van wie hij is. De levende God, de Ik Ben. De heerlijkheid is een samenvatting, een openbaring van zijn liefde, zijn gerechtigheid, zijn genade, zijn heiligheid, zijn barmhartigheid, zijn majesteit, zijn trouw, zijn wijsheid, enzovoort, enzovoort. Of zoals God van zichzelf getuigt: Heere, Heere, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goede tierenheid en trouw. Dat zijn allemaal voortreffelijke eigenschappen van God en zijn wezen. En dat wordt door Jezus als vlees geworden zoon van God zichtbaar gemaakt. Terug naar vers 11. Als een reactie op dit eerste wonder wordt door Johannes beschreven dat zijn discipelen in hem geloofden. Niet dat zij toen pas vertrouwen in de Heer Jezus uitspraken, want dat hadden ze al eerder gedaan. Maar het wonderteken bracht hen wel tot een dieper besef van wie Jezus is. Hun geloof in hem werd er sterker door. En zoals eerder aangegeven, wijst de verandering van water in wijn op het kostbare offer die de Heer Jezus heeft gebracht, waardoor alle dingen door hem met de Vader verzoend zouden worden. Zoals we ook in Colossenzen 1 vers 19 tot 20 kunnen lezen. Want het heeft de Vader behaagd dat in Jezus heel de volheid wonen zou, en dat hij door Jezus alle dingen met zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem. Zowel de dingen die op aarde zijn als de dingen die in de hemel zijn. En daar wijst dit teken van de verandering van water in wijn ook op. We waren vervreemd van God, zondig en onrein, maar door Jezus worden we met God verzoend en komen we in de aanwezigheid van zijn heerlijkheid. En dat de vaten overvol waren, dus niet alleen de hoeveelheid die er op dat moment nodig was, geeft aan dat de zegen niet voor enkelen, maar voor velen is. Allen die tot hem komen, allen die hem willen volgen en hun knieën voor de Heer Jezus willen buigen, die zijn welkom. Er is genoeg voor iedereen. Het is dan ook een uitnodiging van Jezus voor ieder die wil horen. Zoals God ook in Jesaja 55 zegt: O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven. Dat is Gods verlangen en zijn uitnodiging, wat mogelijk gemaakt is door de Heer Jezus. Als u nog niet van het levende water gedronken heeft, of nog niet van deze wijn geproefd heeft, dan is deze uitnodiging vandaag ook voor u. Laat u met God verzoenen. Dat kan door in gebed te gaan naar hem toe en uw zonden te belijden en hem als uw verlosser aan te nemen. En als u nog niet gedoopt bent, kunt u deze verlossing in hem zichtbaar maken door u te laten dopen onder aanroeping van zijn naam. En u zult de Heilige Geest ontvangen die u alles zal openbaren. Het is geweldig als je al de tekenen had kunnen zien die de Heer Jezus gedaan heeft. Maar dat is geen garantie voor het krijgen van geloof. Nee, het gaat niet om het zien van al die tekenen, het gaat om het geloven. Want zoals ik al eerder zei in Johannes 12, vers 37, maar hoewel hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij in hem niet. Dat was de praktijk. Ook de broers van Jezus, die volgens vers 12 ook bij de bruiloft waren, die en zijn tekenen gezien hadden, geloofden in het begin niet in hem, zoals we lezen in Johannes 7, vers 5. Dus het gaat niet om het zien. Daarom zegt Johannes ook, hoofdstuk 20, vers 29, zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Wij hebben de tekenen van de Heer Jezus niet gezien. Maar we kunnen er wel van lezen en we mogen ze geloven. We zijn gezegend met het feit dat de Heilige Geest de betekenis van deze tekenen aan ons wil openbaren. Zodat we kunnen belijden dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Zodat we in hem kunnen geloven en door dit geloven, geloof eeuwig leven kunnen ontvangen. Of hebben ontvangen. En zodat wij zijn heerlijkheid mogen leren kennen. En die heerlijkheid kunnen we steeds meer zien, net zoals zijn discipelen. En we kunnen hem steeds beter leren kennen. En dit kunnen we doen door van hem te leren uit zijn woord. Door hem, met hem te wandelen en hem ons leven toe te vertrouwen en in afhankelijkheid van hem te leven. Dan kunnen we, net zoals Johannes zei, zeggen, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Dat is de diepe betekenis van dit eerste wonderteken wat de Heer Jezus gedaan heeft. Wat zou het mooi zijn als ook aan ons, net zoals bij Mozes toen hij van de berg afdaalde en de heerlijkheid van God van zijn gezicht afstraalde, ook de heerlijkheid van God in ons zichtbaar mag zijn komend jaar. Ik wens u dan ook een vruchtbaar, godvruchtig jaar toe, waar u nu steeds meer van zijn heerlijkheid mag aanschouwen. Amen.